Goed, voordat we beginnen, stel ik voor dat we hier staan in gebed. Onze Heer. Vader, wil u heel hartelijk bedanken dat we ook deze avond hier samen mogen zijn rondom uw woord. Want dat is het centrum waarvoor we hier samen zijn. Uw woord is een levend woord. Uw woord is een woord waaruit u uzelf openbaart als de levende God. De God die wij mogen kennen, die we vandaag mogen kennen, om te leven voor u en te leven voor de toekomst die u hebt bereikt. En zo willen we ook bidden, Vader, dat u deze avond wilt gebruiken om onze harten te vormen, onze gedachten te richten naar u, zodat we meer en meer mogen gaan lijken op Jezus, uw Zoon, en dat we hem mogen weerspiegelen. Zegen zo deze avond en wees u in ons midden. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen. Goed. Ik ben geen man van de PowerPoint, maar goed, we zien hier een window. En we gaan het vandaag gewoon weer hebben over een open venster. Dus het is niet over niks dat hij daar staat. Goed. We wisselen het een beetje af. Hè. Het is vandaag weer ik. En de volgende keer is weer Mark van Laar. Ik vind een beetje het gaatje, dat zullen we maar zeggen. Maar ik hoop toch dat de dingen die ik ook vanavond met jullie mag delen over het onderwerp de toekomst begint vandaag, dat dat weer gewoon verrijkend en verhelderend mag zijn voor iedereen. De vorige keer ben ik begonnen met een diploma uit te delen. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Ik weet niet of er mensen zijn geweest die geen diploma hebben gehad. Ik heb er nog. Iedereen heeft een diploma gehad. Dat is goed. Want het was natuurlijk inderdaad de bedoeling om heel duidelijk aan te geven dat God toch de wereld is omgekeerd. God geeft eerst zijn beloning. Hij heeft de beloning gegeven in zijn Zoon, Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. We kennen dat verhaal zo langzamerhand en het is zelfs een beetje gewoon voor ons geworden. En we staan er niet altijd meer zo heel bewust bij stil wat dat voor ons heeft betekend, maar het is wel iets geweest. Hij heeft zijn leven gegeven, hij heeft ons zijn deur geopend, of een geopend venster gegeven om te naderen tot die troon van de Vader. Daar is hij gewoon mee begonnen. Maar daarmee stopt het niet. Daarmee begint het eigenlijk pas. Er is zo'n heel bekend vers in de Bijbel. Het allerbekendste vers uit de Bijbel. Johannes 3 vers 16. En Johannes 3 vers 16. We kennen het waarschijnlijk wel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Een prachtig mooi vers. Heel belangrijk vers ook, ik zal er niets aan afdoen. Maar we zeggen zo gemakkelijk, dat is de kern van het evangelie. En zeg, het is het begin van het evangelie. Het is maar alleen het begin. Daarna volgt er een heel leven, een heel traject, waarin wij Jezus mogen leren volgen in de praktijk. Dus dat, vandaar dat diploma, wat toch ook wel dat een stukje symboliseert. De vorige keer hebben we ook nagedacht over die tekst uit 2 Petrus. Het gedeelte van 2 Petrus. 2 Petrus hoofdstuk 3 hebben we gelezen, waar we na hebben gedacht over de dag des Heren. Dat was eigenlijk zo'n vooruitblik naar de dag des Heren. En die dag, dat kon je daar dan op lezen, die komt als een dief. En we weten, een dief, als die komt, dan komt die toch altijd op een uur dat je het niet verwacht. Dat is denk ik een van de eigenschappen van een dief. Ik ken eigenlijk geen dieven die van tevoren even zeggen van, ik ga vanavond even bij jou inbreken. Dat heb ik nog nooit gehoord eigenlijk. Een dief komt op een moment dat je het niet verwacht. Je ziet het niet aankomen van die dag of van dat uur weet niemand. En ik denk dat is ook een van die kenmerken van Jezus komst. Als hij komt als een dief, dan betekent het ook, we moeten te allen tijden bereid zijn om zijn komst te verwachten. Dat is één van die dingen. Een dief die komt, die breekt in. Hij komt als het ware op jouw domein, jouw leven en de dingen waar jij mee bezig bent. En dan is het ook maar helemaal net de vraag, zijn wij in slaap gesukkeld en hebben we het allemaal niet door? Of zijn we alert, zijn we wakker? In 1 Thessalonicenzen 5 daar staat, wij behoren niet aan de nacht of aan de duisternis toe. En laten we dan ook niet slapen zoals de anderen, maar wakker en nuchter zijn. Zodat we ook inderdaad klaar zijn voor die komst. En een dief die komt, als die komt, dan is het zijn bedoeling om te stelen. Een dief die komt en dan zit hij aan jouw spulletjes. En hij zit er niet alleen maar aan, maar hij neemt er ook van mee. En ik denk, dat zijn ook allemaal van die dingen. Als Jezus komt, dan komt hij wel in ons domein. En hij komt in ons leven. En hij wil ook op alle terreinen van ons leven, wil hij koning en wil hij heer zijn. Dus dat zijn ook allemaal van die zaken waarin Jezus inderdaad wel, Jezus komst inderdaad wel te vergelijken is met een dief. Met dat verschil natuurlijk, dat als Jezus komt, is het niet om oneerlijk te zijn en om toe te eigenen wat niet van hem is. Maar hij wil wel in ons leven binnenkomen en hij wil in ons leven zijn werk doen. Dus dat daar eventjes over. Dus vorige keer hebben we 2 Petrus hoofdstuk 3 gelezen. Vanavond willen we 2 Petrus hoofdstuk 1 lezen. Dus ik doe het een beetje in de verkeerde volgorde. Ik heb een Bijbel in mijn tas laten zitten. 2 Petrus hoofdstuk 1. En dat lezen we, en daar staat Simon Petrus, Simeon Petrus staat hier, maar ja, dat is hetzelfde. Een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraag om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijver u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als u dit doet, zult u nimmer struiken. Want zo zal u rijkelijk worden beleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, want hoewel u het weet en in de waarheid die bij u is, hoewel u het weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal me beijveren dat u ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken, want wij zijn geen vernuftig gewonde verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn wil behagen. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En u doet wel er acht op te geven alsof een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus daarmee hebben we de vorige keer hoofdstuk 3 gelezen, nu hebben we hoofdstuk 1. En ik ga even een blad uitdelen, je mag het even doorgeven, als je wilt. En wat heb ik gedaan op dat blad? Daar heb ik hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 eens even naast elkaar gezet. Of dat wil zeggen, niet de hele hoofdstukken, maar een aantal verzen. Want wat is het leuke, dat is iets wat ik de laatste tijd vaker doe met Bijbelboeken. Dan neem ik het eerste en het laatste hoofdstuk en die ga ik even met elkaar vergelijken. En als je die twee hoofdstukken met elkaar gaat vergelijken en je zoekt gewoon eens eventjes de woorden of de begrippen die veel overeenkomst vertonen, dan heb je eigenlijk zo al een beetje de rode lijn van zo'n boek te pakken. Dat is heel bijzonder. En ik moet zeggen, bij deze tweede Petrusbrief vond ik het wel heel opmerkelijk. Ik heb er vier tekstjes uitgepikt. Er zijn er eigenlijk nog een paar meer. Maar goed, ik heb er vier uitgepikt. Die wel heel kernachtig die twee hoofdstukken naast elkaar zetten. En als je dat ziet, dan zie je inderdaad zo iets van die rode lijn. En ik heb die begrippen, heb ik even extra geaccentueerd. Dus het eerste vers van hoofdstuk 1 zegt: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Hier staat die gerechtigheid centraal, als een soort rode lijn door dat boek. Als je dan kijkt in hoofdstuk 3 vers 13, wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Het is al een heel mooi begrip, denk ik, wat zo in dit boek sterk naar voren komt. En die gerechtigheid, dat is natuurlijk waar we ook voor willen leven. Hè? Dat is eigenlijk, ja, dat is misschien wel een stukje die boodschap in Johannes 3, vers 16. Hè? Dat we inderdaad gerechtvaardigd zijn door het bloed van Jezus. En dat is dan die gerechtigheid, die rechtvaardigheid, die gerechtigheid die we ontvangen door Jezus Christus. En die zijn uitwerking heeft naar die belofte waar we van lezen in vers 13, naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Ik kan een heel mooie lijn in dit gedeelte. Nou, vers 2 en vers 3 zeggen dan: genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en God strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En dan als je ietsje verder in het hoofdstuk kijkt, vers 8, daar staat dan nog, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus hier gaat het over die kennis. Hè? We hebben aan de ene kant die gerechtigheid mogen ontvangen en dan ontstaat er als het ware een heel nieuw momentum in ons leven. We mogen hem leren kennen. En dat is een groeiproces. Hè? Dat is niet iets van, aan de ene kant zeggen we dan wel, ken je de Heer Jezus? Ja, ik ken de Heer Jezus. Hè? Dat zeggen we al heel snel zodra we bekeerd zijn. Maar kennen we hem dan echt? Er zit dan nog zo'n verschil tussen hem kennen en hem kennen. We kennen hem in die zin, we weten wat hij voor ons heeft gedaan. We weten wie hij is. En we hebben zijn genade mogen proeven. Maar daarna is er nog een hele weg van kennen waarin we mogen groeien. En dan zegt vers 17 en 18 van hoofdstuk 3, geliefden, daar u nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat u niet door de dwaling van zedelozen meegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid, maar was op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Die kennis, ook dat is iets wat ons uiteindelijk steeds meer naar het punt van die ontmoeting met hem toebrengt. Vers 3. Nog een keer vers 3. Maar dan een ander elementje eruit. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. En als je dan kijkt in vers 11 van hoofdstuk 3, daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Die kennis die we hebben mogen opdoen, doordat wij hem hebben leren kennen en doordat we groeien, dat moet, als het goed is, tot uitwerking hebben dat we een godvruchtig leven gaan leiden. Dus als het ware, het heeft een uitwerking. Het wordt zichtbaar, het wordt tastbaar, het wordt iets wat niet alleen maar in ons hoofd een proces is, maar het is ook een proces wat in ons handelen en in ons dagelijks leven zijn uitwerking heeft. Dus in ons leven en godsvrucht door de kennis van onze Heer Jezus, van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En dan, ja, leven en godsvrucht, heilige wandel en godsvrucht staat er in vers 11 van hoofdstuk 3. En dan die laatste van die vier, door deze, vers 4 van hoofdstuk 1, door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, doordat u daardoor deel zou hebben, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Zeer grote beloften gaat het hier over. Dus we hebben die gerechtigheid ontvangen. We hebben kennis. Die mag vermeerderen in ons leven. Het mag gaan uitwerken in ons dagelijks leven. En daarnaast zijn er dan nog zeer grote beloften die ons worden aangereikt. En als de drie, dus dat hoofdstuk over die dag des Heren, over datgene wat in de toekomst is, zegt dan in vers 4, waar blijft de belofte van zijn komst? He, dus als het gaat over die zeer grote belofte, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin van de schepping af geweest is. Maar als je dan iets verder kijkt, in vers 9, dan staat er, de Heer talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En als je dan nog een klein stukje verder kijkt in hetzelfde hoofdstuk, vers 13, dan staat er, maar wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Wat is dat een geweldig, als je dan zo door die hoofdstukken heen gaat en je leest dat boek, dan gaat zo'n boek steeds meer voor je leven. En het is eigenlijk heel leuk, dat kan je met heel veel Bijbelboeken doen. Niet met alle Bijbelboeken, er zijn ook Bijbelboeken. Ik geloof het boek Daniel, heb ik het ook geprobeerd en daar kwam ik echt nergens op uit. Dat lukte niet. Maar bij heel veel boeken lukt dat wel. En dat is gewoon echt heel leuk. Je gaat ervoor zitten. En niet gewoon echt enkele woorden, maar soms hele begrippen. En soms lijken die begrippen een beetje op elkaar. Dan denk je, hé, dat heeft gewoon verband met dat begrip. En dan zie je gewoon die lijn. En je ziet het gewoon. Het wordt gewoon één rode lijn. Één rode draad doorheen dat hele boek. Dus, gerechtigheid. De kennis van God en van onze Heer. De kennis van Hem. Leven. En godsvrucht. En zeer grote belofte. Dus wat zijn de ingrediënten op onze pizza? Gods gerechtigheid. En de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat is eigenlijk dat diploma waar we de vorige keer over hadden. Dat hebben we ontvangen toen Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En wat zijn uitwerking heeft gehad op ons leven vanaf het moment dat wij tot het geloof zijn gekomen. Onze kennis van Hem, dus die eerste vereiste, hè, dat we Gods woord en dat we Jezus Christus persoonlijk leren kennen, dat we ook in gebed, in gemeenschap met Hem leven. En die kennis is dan de bron van een godvruchtig leven. Een leven waarin de dingen zichtbaar worden in de dagelijkse praktijk. En wat overblijft zijn zeer grote belofte. Dus dat wordt een pizza die smaakt naar meer. Nee? Die uitzicht geeft op een geweldige toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of eigenlijk nieuwe hemelen en een nieuwe aarde staat er. Ja. Dus hoofdstuk 3 geeft een perspectief op de toekomst. Een vergezicht. En hoofdstuk 1 gaat over het hier en nu. En dan heb je hoofdstuk 2 er nog tussenin. En dat gaat dan over het werk van Satan. Die probeert om dat hele toekomstplaatje. Wat je dus voorgeschoteld krijgt in hoofdstuk 3. Om dat hele toekomstplaatje eigenlijk te vertroebelen. Dat is het werk van de Satan. Dus we moeten hier en nu leven. We hebben uitzicht op de toekomst. Maar de Satan probeert daar tussenin te kruipen. En die probeert dat beeld op die toekomst te vertroebelen. Zodat we met het hier en nu bezig zijn. Zodat we met onszelf bezig zijn. En dat is altijd gevaarlijk. Ik denk, leven als christen, leven tot eer van God, betekent dat we niet met onszelf bezig zijn. Dat we niet op onszelf gericht zijn, maar dat we op Hem gericht zijn. Ik moet zeggen, ik zeg het met heel veel voorzichtigheid. Heel veel van die liederen die we zingen van die bundel, daar gaat het vaak toch nog om ik. In het middelpunt. Het gaat vaak nog om ons. En het is zo belangrijk dat we leren dat Hij in het middelpunt staat. Dat ons hele leven gericht is op Hem. Jezus, toen Hij bad in de hof van Gethsemane, toen bad Hij niet wat. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het ging om de wil van zijn Vader. En zo mogen ook wij gericht zijn op zijn wil. Ik denk dat dat zo heel belangrijk is. Hoofdstuk 1, hier en nu. Hoofdstuk 2, de Satan die probeert te vertroebelen. Hoofdstuk 3, het zicht op de toekomst. Ja, en ik heb het natuurlijk even omgedraaid. Ik ben begonnen met hoofdstuk 3 en nu hoofdstuk 1. Ja, dat is ook een beetje de gedachte geweest van, ik wilde eerst even kijken van, wat is nu dat doel waar we voor gaan? En dan zeggen, oké, goed, hier en nu leven. Petrus, die is natuurlijk gewoon meteen begonnen. Zo leven we. En we komen uit bij die toekomst. Uitstekend, zo moet het ook eigenlijk zijn. Maar ik dacht, ik draai het heel eventjes om. De toekomst begint vandaag. Nou, er zijn natuurlijk heel veel teksten die we in de Bijbel kennen, die allemaal gaan over de toekomst. Teksten over Jezus' wederkomst. Ik denk even die teksten uit Matthäus 24 en 25. Hè, ook in de Thessalonicense brief. Openbaring. boek Daniel. Dat zijn allemaal boeken die eigenlijk allemaal vergezichten geven over de toekomst. Ik heb hier gewoon eentje, Matthäus 25. Daar staat dan in vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Jezus is dus koning. Hij is koning. En hij komt om plaats te nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En zo zijn er verschillende teksten. Hè? In Openbaring, daar zegt Jezus wel 4 keer, zie, ik kom spoedig. Ook zo'n beeld van die verwachting. We mogen hem verwachten. Zie, ik kom spoedig. En in hoofdstuk 3 van 2 Petrus, daar spoort Petrus ons aan om vol verwachting ons te spoeden naar de komst van de dag Gods. En dan nog eentje, Matthäus 28, vers 20. Daar zegt Jezus, zie ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding, tot aan de voltooiing van de wereld. En eigenlijk staat het woordje wereld in het Grieks staat er aion. En aion, ik weet niet of we het nog weten, maar Mark heeft het volgens mij ook uitgelegd. Aion betekent niet alleen maar wereld, maar het betekent eigenlijk ook dit tijdperk, hè? Dit tijdperk, deze tijd. Dus het is breder dan alleen maar wereld, het is ook breder dan alleen maar tijd. Maar ja, het is niet een woord wat het allebei omvat. Behalve in het Grieks, daar heb je dus inderdaad het woordje aion. En dat geeft inderdaad de wereld en die tijd samen weer. En als je het hebt over de voleinding, denk ik ook aan de voltooiing. God, die is in zijn Genesis, is hij begonnen met de wereld te scheppen. En dat loopt door, zijn plan loopt door tot Openbaring 22. En dat is een heel proces. En ik denk dat is inderdaad wat ook wel heel belangrijk is, dat we dat bedenken. Gods plan is hij nog steeds aan het werken. En we denken zo gauw in Genesis 1, toen God de wereld geschapen, toen was hij klaar met zijn plan. Toen was het af. Het was volmaakt, de mensen waren volmaakt. Adam en Eva die woonden in de hof van Eden en het was er allemaal goed. En God was klaar met zijn plan. Maar ik denk, nee, God was niet klaar met zijn plan. Gods plan ging nog steeds verder. Maar natuurlijk, God had die mens daar volmaakt en goed geplaatst in die hof van Eden. En dan lees je in Genesis 3 dat er iets fout gaat. Verschrikkelijk natuurlijk, als je er goed over nadenkt, die zondeval. God had die boom daar in die hof van Eden gezet en Adam en Eva, Eva in eerste instantie, maar later ook Adam, ze zien die boom en die ziet er goed uit om te eten en dan is die sapel daar en God heeft zeker wel gezegd. En het eind van het liedje is dat ze eten van die boom. En dan denken we, het is allemaal fout gegaan wat er is gebeurd. Ja, aan de ene kant heb ik dat ook. Aan de andere kant kan ik me toch ook niet voorstellen dat God een vergissing heeft begaan, dat God een fout heeft gemaakt, zelfs niet met die zondeval. Heel raar misschien, maar ik denk zelfs met die zondeval heeft God geen vergissing begaan. God heeft toch niet voor niks die boom daar midden in die hof geplaatst. Dat was toch, ja, in Nederland zeggen we de kat op het spek binnen. Hoe heet dat? De kat
bij de melk
zetten. Dat was het. Ja, die zo fit. De kat bij de melk zetten. Ja, inderdaad. Dat was toch gewoon wachten op het probleem. En toch heeft God die boom midden in die hof gezet. Helemaal in het centrum van die hof. Adam en Eva die liepen elke dag rond die boom. En elke dag zagen ze die boom. Het was toch wachten tot het ging gebeuren. Eigenlijk. Zo zou je het kunnen zeggen. En dan komt die Satan. En die begint tegen Eva te praten. En Eva begint te twijfelen wat er nu allemaal gaande is. Ja, God heeft het wel gezegd dat ze er niet van mogen eten. Maar is dat echt zo? Die boom ziet er toch ook begeerlijk uit? En de slang die zegt dan, ja, je zult zijn als God. En, nou ja, we weten, het ging dan ook op een gegeven moment fout. En ze hebben van die boom gegeten. Is dat dan fout geweest? Ik denk, zelfs die zondeval, die past perfect in Gods plaatje. Zelfs die zondeval past perfect in Gods plaatje. Ook al had God de mens verboden om van die boom te eten. Maar zelfs die zondeval, die heeft iets toegevoegd aan ons leven. We denken zo gauw, ja, we zijn minder gaan lijken op God, want we zijn gaan zondigen. Is waar, zal ik ook niet ontkennen, maar het heeft ook iets toegevoegd. In Genesis 3, vers 22, daar zegt God namelijk, nadat de mens van die boom heeft gegeten, zie, de mens is geworden als onder één door kennis van goed en kwaad. De mens heeft iets erbij gekregen wat ze voor die tijd niet hadden. Kennis van goed en kwaad. En dat was blijkbaar nodig, want de Bijbel, je kan het in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, er zijn genoeg teksten die dat aangeven dat het Gods bedoeling was dat we op hem zouden lijken. En dus zelfs die kennis van goed en kwaad is eigenlijk een stapje dichter naar dat beeld van God. Maar natuurlijk, geef toe, ook die zonde zit daar. En die zonde, die hoort er eigenlijk niet te zijn. Maar Genesis 1 vers 27, daar staat bijvoorbeeld, de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat was Gods plan, Gods bedoeling. We moesten gaan lijken op God. En dat niet alleen maar dat we een hoofd en armen en twee benen zouden hebben. Maar we zouden ook in veel opzichten op God lijken. Psalm 8 vers 6, ook zo'n gedeelte. Psalm 8 vers 6, daar staat dat hij ons bijna goddelijk heeft gemaakt. God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Het is de bedoeling van God dat we op hem zouden lijken. Romeinen 8 vers 6. Daar lezen we dat we bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. We moesten gaan lijken op hem. We moesten gaan lijken op Jezus Christus. En nog eentje, die heb ik helemaal even uitgeschreven. 1 Johannes 3, vers 2, daar staat geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen wezen. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. Dat is zo zijn doel, dat we Hem gelijk zullen zijn. En in 2 Petrus, dus het gedeelte dat we deze morgen hebben gelezen, daar staat dan door Jezus Christus, zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat u daardoor, en dan komt het, deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Wat een geweldig perspectief is dat, deel hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld is. Ik vind het geweldig als je er goed over nadenkt, dat God een God is die iets heeft geschapen en daar heeft hij zoiets van. En ik wil dat het op mij gaat lijken. Ik wil dat het net zo wordt als ik. Dat het net zo in kennis, in hart en nieren, in lichaam, in leven, dat het net zo wordt als ik. En stapje voor stapje zie je door de eeuwen heen, zie je door de Bijbel heen, dat we mogen gaan groeien naar dat beeld. We mogen hervormd worden in de vernieuwing van ons denken. We mogen in onze kennis. staat dat er op een gegeven moment, hè, dat we in de opstanding krijgen een nieuw lichaam. Het zijn allerlei van die dingen, de zonde die uit ons leven weggaat. Er zijn allerlei van die dingen die over ons leven komen, die ons leven raken, waar je steeds meer, stapje voor stapje, steeds meer gelijk op hem. En dat vind ik zo machtig als je daar goed over nadenkt. Wat een geweldige God hebben wij toch. Dat hij dat voor ogen heeft. Ik denk dat er, nou ik weet wel zeker, er is geen enkele andere godsdienst, geen enkele andere religie waar de God of de goden, weet ik hoe je het noemen wilt, de godheid met dat doel voor ogen naar de mensen kijkt. Dat de mensen net zo worden als dat hij zelf is. De God van de Bijbel, die wil niks liever dan dat we helemaal gelijkvormig worden aan hem. Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Hij wil dat we worden naar zijn beeld. En bij dat lijken op hem, daarbij hoort ook goed en kwaad. Ook de kennis van goed en kwaad, ook dat hoort erbij. En het is natuurlijk niet om het kwade te doen, maar het is wel om aan hem gelijkvormig te worden en om mensen te zijn die er echt voor hebben gekozen om voor hem te leven. Dat we er echt voor hebben gekozen om bij hem te willen horen. Dat is zijn verlangen. We worden geen robotjes, we worden geen machientjes die het allemaal eens automatisch accepteren zoals het is. We hebben de keuze om hem te volgen en hem te dienen. Maar natuurlijk, tussen dat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van 1 Petrus, daar zit dan het hoofdstuk 2, de Satan die probeert om dat hele plaatje, dat zicht op de toekomst te vertroebelen. En de Satan probeert op allerlei manieren ons leven te vertroebelen. En zelfs die kennis van goed en kwaad is iets wat de Satan probeert te vertroebelen. Hij probeert zelfs dat onduidelijk te maken. Dat we op een gegeven moment niet meer weten wat is goed en wat is verkeerd. Jesaja 25 zegt: wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Moet je nagaan, dat is waar de duivel mee bezig is. Dat is wat de duivel probeert om in ons leven te bewerken. Dat we op een gegeven moment het onderscheid niet meer kennen. Dat we op een gegeven moment gewoon niet meer weten wat is goed en wat is verkeerd. En dat is wat we dagelijks om ons heen zien. Hè. De laatste tijd wordt het alleen maar erger met alles wat er momenteel gaande is in deze wereld. Met alles wat we om ons heen zien. Over onze identiteit, we weten het vaak niet meer. Over relaties en huwelijk weten we niet meer. Ja, we lezen misschien bepaalde dingen niet letterlijk in de Bijbel. En omdat we het niet letterlijk in de Bijbel lezen, denken we dat het geoorloofd is om, weet ik wat, allemaal te doen. Maar God heeft wel degelijk zijn plaatje voor ogen en hij wil dat we daarnaar leven. Maar we weten op een gegeven moment gewoon niet meer wat goed is en wat verkeerd is. We kennen het gewoon niet meer. Kennis van goed en kwaad, dat hoort erbij om zijn beeld te dragen, om te weten wie hij is. En de zonde heeft ons de kennis van goed en kwaad vertroebeld. Dat is helaas een realiteit, waardoor het onderscheid weg is. En dan is het aan ons om toch te leren dat onderscheid terug te krijgen en te kunnen onderscheiden wat goed is, wat niet goed is, wat van God is, wat van Satan is. Ik moet niet zo ineens spontaan denken, ik weet niet precies waar die teksten staan. Maar Paulus, die heeft twee keer een reis ondernomen. Dat hij naar een bepaalde stad of naar een bepaald gebied wilde gaan. En dat hij er uiteindelijk toch niet aankwam. En de ene keer zegt hij, het was de Heilige Geest die mij belet heeft. En de andere keer lezen we, het was de Satan die me belet heeft. En denk ik, hoe weet hij dat? Hoe weet hij nou dat het de ene keer van de Heilige Geest is? Hoe weet hij dat het de andere keer van de Satan is? En toch, hij wist het. Hij wist het. En ik denk, dat zijn inderdaad van die dingen. Daar heb je onderscheid voor nodig. En dat onderscheid, dat leren we door. Ja goed, we hebben dat blad gekregen en daar zie je gewoon die dingen staan. Hè. We zijn gevuld met zijn gerechtigheid. We hebben kennis gekregen van zijn woord. En we hebben kennis gekregen van wie Jezus is. En we hebben kennis gekregen van zijn voorbeeld. Van hoe hij op aarde heeft geleefd en hoe hij ook wil dat wij leven. We hebben het kennis, zit natuurlijk in ons hoofd. En we mogen leren om dat in de praktijk toe te passen. Hè, dat leven in Gods vrucht, heilige wandel en Gods vrucht. En ik denk al die dingen die maken ook op een gegeven moment dat we naar verlangen om echt zijn wil te kennen. Hè, en als we zijn wil kennen, dan staat ook niet ik op de voorgrond, dan staat hij op de voorgrond. En dan groeit ook dat onderscheid. Dat gaat allemaal niet vanzelf. We moeten er in oefenen, daar moeten we voor bidden, daar moeten we in strijden, maar dan wil hij dat onderscheid in ons leven geven. En dan is het onze taak om goed van kwaad te onderscheiden. Hebreeën 5 vers 14, die zoek ik even op in de Bijbel. Hebreeën 5 vers 14. Kijk, ik vind vanaf vers 13 lees ik. Nee, ik lees het vanaf vers 11. Spannend. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Want hoewel u naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt u het nodig dat men u de eerste de beginselen van de uitspraken van God leert. En u hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van de melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat is waar het om gaat. Dat is wat we moeten leren. Dat is dat hele proces. In Genesis 3 is dat goed en kwaad, die kennis van goed en kwaad, is in de wereld gekomen, maar die is direct vertroebeld door de zonde. En het is onze taak, en daar wil God ons bij helpen, daar wil Jezus Christus ons bij helpen, het is direct ook onze taak om te gaan onderscheiden wat goed is en wat niet juist is. Om daar naar te leven en het goede te doen en het kwade na te laten. En in 1 Koningen 3 vers 9, daar lezen we ook zo'n tekst. Dat gaat over koning Salomo. Daar kom je eigenlijk ook zoiets tegen. 1 Koningen 3 vers 9. Dat is dat beroemde gebed van Salomo, als hij van God die keuze krijgt, van wat zal ik jou geven? Zeg maar, wat zal ik jou geven? God die stelt als een no limit. Hij mag rijkdom kiezen, hij mag enorm rijk kiezen, hij mag een grote familie kiezen, hij mag vrede kiezen, hij mag van alles kiezen. En wat zegt hij dan? Geef uw knecht, 1 Koningen 3 vers 9, geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? Dat was zijn grote wens. Niks anders. Hij vroeg niet om rijkdom. Hij vroeg niet om een goede carrière. Hij vroeg om onderscheid, om een opmerkzaam hart, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Ik denk dat is zo belangrijk in ons leven, dat we dat gaan leren. Dus ja, ik denk dat is alvast een hele belangrijke taak voor ons, waar wij in ons leven mee mogen aan de slag gaan. Ik denk dat is al een geestelijke taak voor ons, om dat te leren, dat onderscheid tussen goed en kwaad, met ons ogen gericht op, ja, er zijn teksten, hè, de prijs, de roeping Gods, hè, verzamel geen schatten op aarde, maar verzamel je schatten in de hemel. Er zijn zoveel teksten die dat verlangen naar die toekomst aanwakkeren. Maar we hebben daar vandaag al een geweldige taak te vervullen. En dat vind ik almachtig mooi. Nou, een paar praktische dingen uit Petrus hoofdstuk 1. Dus we hebben dat gedeelte gelezen. En dan staat er in vers 5. Maar schraag om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis. Door de kennis de zelfbeheersing. Door de zelfbeheersing de volharding. Door de volharding de godsvrucht. Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens aan. Het begint met schraag om deze reden. Het is als het ware dat Petrus zegt, dat de Bijbel zegt, pak het op en neem het op je schouders. Ga ermee aan de slag. Houd het niet alleen maar voor theoretische kennis, maar ga ermee aan de slag. En aan de slag gaan. Nou, dan staan er meteen allerlei ingrediëntjes die we perfect kunnen gebruiken om mee aan de slag te gaan. En dat is een groeiproces, hè? Dat snap ik ook. Maar, het is wel iets wat ons mag helpen om niet alleen staande te blijven. Want staande blijven vind ik zoiets, ja, dat is mooi, dat is waardevol. Maar dat is alsof je voortdurend in een soort van verdedigingspositie zit. Maar we mogen ermee op weg gaan. We mogen daarin leren. Het is de praktijk van onze levenswandel. Het betekent inderdaad dat we leven in Gods vrucht. Dat is Gods vrucht, hè? Door uw geloof, de deugd. Door de deugd, de kennis. Door de kennis, de zelfbeheersing. En het is ook als het ware een soort kettingreactie. Hè? Ik geloof dat Henk Binnendijk, wat hij ooit heeft gezegd, je moet het een beetje zien als allemaal die domino steentjes die op een rijtje staan. En als er eentje omvalt, dan vallen ze uiteindelijk allemaal om. En ik denk, dat is inderdaad zo. En dus moeten we ervoor waken dat die steentjes kunnen omvallen. En wij moeten zorgen dat al die steentjes overeind komen te staan in ons leven. Schraag om deze reden. Pak het op, neem het op je schouders en ga ermee aan de slag. Laat het inderdaad iets zijn wat je leven typeert, dat het je leven kenmerkt. En dat begint met geloof. En dat geloof, ja, waar ze in 2 Petrus 1 gerechtigheid. Door die gerechtigheid hebben we dat geloof ontvangen. Hè? Het begint met geloof. En dat geloof, dat werkt die deugd in ons leven uit. En die deugd, werkt dan weer die kennis uit in ons leven. Zelfbeheersing. Volharding. Godsvrucht. Broederliefde. En liefde tegenover elkaar. En dan vers 8. Dat is ook nog een heel praktisch ding. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laat ze u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus het moet aanwezig zijn, het moet overvloedig worden. Dus het niet alleen maar dat het, nou, het werkt. Zo kunnen we het zeggen, het werkt in mijn leven. Ja, dat is mooi. Het is geweldig. Het mag overvloedig worden. Wat zijn
een normaliteit worden.
Ja, het mag een normaliteit worden. Maar het moet meer zijn dan dat. Hè. Het moet eruit bruisen. Hè. Het moet, ja.
Daarom is dat een woordje. Ijver.
Ijver. Exact. Exact. Ja. Zo belangrijk.
Ja.
We moeten erin. En ja, we denken zo makkelijk ook. De Heer moet het allemaal maar doen. En de Heer, die doet veel in ons leven. Hè? En de Heer, die wil ons ook helpen. Maar ik merk soms in gebeden. Dat we dat zo gemakkelijk uitspreken. Van, Heer, wilt u zijn hart maar bewerken? Of Heer, wilt u deze situatie maar veranderen? Wilt u dit maar doen? En dat is natuurlijk geweldig. En de Heer, die wil dat ook wel. Maar het allereerste wat de Heer dan doet, is zeggen, jij daar. Ik moet in zijn dienst staan. En ik moet tot geloof, de deugd, de kennis, de zelfbeheersing, de volharding, de godsvrucht, de broederliefde, de liefde, de exalen. Ik moet zelf dat laten uitwerken in mijn leven. En God wil mij gebruiken. Ik denk wel eens, God kan perfect zijn plan uitvoeren zonder ons. En God, die kan zelfs perfect ons in de hemel krijgen, om maar eventjes met die termen te gebruiken. Hij kan ons perfect in de hemel krijgen zonder zelfs maar de tussenkomst van Jezus. Hij kan dat, maar hij wil het niet. Want God is rechtvaardig. En God is iemand die ons juist heel graag op een rechtvaardige manier wil gebruiken als zijn schepselen, die geschapen zijn naar zijn beeld, tot zijn doel, om aan Jezus gelijkvormig te worden en hem volkomen toe te behoren. Machtig vind ik dat. En als we zo mogen leven, dan is dat gewoon een geweldig groeiproces. Dus inderdaad, ijver, wat je zegt, is heel belangrijk. Ijverig. En dan, als dat werk dan aanwezig is, dan druppelt het kraantje, maar als het overvloedig wordt, dan spuit het eruit. Nee? En dan staat er nog in, ja, vers 10, beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als u dit doet, zult u never nooit struikelen. Ja. Dus inderdaad, weer die ijver. Die ijver is iets, een stukje inspanning in ons leven. Wat we nodig hebben om onze taak te volbrengen. Ja, goh. Duur. Ik ben meestal niet zo van de klok. Een uur. En ik heb al mijn stof wat ik op papier had staan, heb ik bedoeld. Ja, dus ik hoop dat het in ieder geval een hele verhelderende boodschap is. En dat het ons ook helpt om inderdaad te zeggen, oké, goed, ja, die toekomst die komt. En ja, Peter zegt op een gegeven moment, de Heer talmt niet met de belofte, al zijn het die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig, Jezus. Nou, hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Dus ook al lijkt het ver weg. En ook al roepen we al meer dan 2000 jaar. Waar blijft nu die komst? Ik heb me wel vaak afgevraagd. als God nou toch meteen in Genesis 3 zijn zoon had gezonden, was het veel gemakkelijker geweest. Dan waren er niet zoveel mensen onrechtvaardig behandeld geweest. Dan waren er niet zoveel dingen verkeerd gegaan in deze wereld. Dat is een feit. Ik denk dat is ook zo. Maar God heeft, dan moet je de Bijbel prediken maar eens lezen. God heeft voor alle dingen zijn tijd bepaald. Hij heeft ook voor deze aion, voor deze wereld, heeft hij zijn tijd bepaald. En als Jezus op een gegeven moment gevraagd wordt door zijn discipelen van wanneer gaat u het koninkrijk herstellen, hè? Wat is Jezus' antwoord eigenlijk? Niemand weet het dag en tot uur. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Alleen mijn vader weet het. Mijn vader die heeft zijn tijd bepaald. En tot die tijd hebben wij de taak om hem te verwachten. Verwachten moet altijd. Ik denk dat het is gewoon door. Het moet als een oerwurm door ons hoofd klinken. Verwachten. We moeten hem blijven verwachten. Ik heb het wel verteld. We hadden zo'n vriendin die is in februari is gestorven. En dat was iemand. Oh, daar had ik zo'n goede band mee. En die vrouw die was op een gegeven moment ziek. Ze had kanker. En ze wist dat ze niet lang meer te leven had. Maar zei, ik ga niet zitten wachten op de dood. Ik ga hem verwachten. Ik vond het zo mooi. Ze zei, ik blijf hem verwachten. En ze bleef tot het laatste moment geloven dat de Heer haar kon genezen. Niet dat ze dat van hem eist of zo, maar ze geloofde tot het laatste moment dat de Heer haar kon genezen. En zei, ik ga niet zitten wachten op de dood. Ik ga het niet doen. Ik ga hem blijven verwachten. En een van de dingen die ze daarvoor heel systematisch wilde blijven volhouden, was alle mensen bij haar over de vloer kwamen, samen het avondmaal vieren. Dat was voor haar heel belangrijk. Elke keer weer brood en wijn. Dus op een gegeven moment, ik hoorde dat ze ziek was, dat ze in de kliniek was opgenomen. En het was inderdaad even de vraag van ja, goh, hoe lang nog? En ze werd echt zwakker en zieker. En ik kreeg van de zoon en de schoondochter kreeg ik op een gegeven moment al berichtjes dat het helemaal niet goed ging. En ik stuurde een berichtje en ik zeg, wijn of druivensap? Wijn, zegt ze. Ik zeg, mooi, tot straks. En toen ben ik die kant op gegaan. Ik woonde wel in Nederland, maar oké, ik ben er naartoe gegaan en we hebben samen allemaal gebied. Wat prachtig. En we hebben genoten. Dat zijn zulke mooie dingen. Dat is zo rijk. En dan heb je echt zo'n moment van gemeenschap met elkaar. En ik zeg, we moeten gewoon hem blijven verwachten. Dat moet gewoon door ons hoofd blijven resoneren. Hem verwachten. En als we hem verwachten en weten dat we ook geschapen zijn om aan Christus gelijkvormig te zijn. Dat we geschapen zijn naar zijn beeld. Dat we bijna goddelijk gemaakt zijn. Geeft ons dat dan niet een verantwoording om dat te bespiegelen? Nou, ik hoop dat we dat echt met z'n allen willen doen. Want dan kan hij tot zijn doel komen in ons leven en door ons heen. Zullen we nog met elkaar danken? Goede prijs, zou ik zeggen. Dat zou ik afsluiten.
Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, Heer. Dank u wel, Heer, dat Gij ons daardoor wilt leren, Heer, dat u ook telkens weer een tipje van de sluier oplegt, Heer. Help ons, Heer, dat we dit niet enkel mogen weten met ons verstand, Heer, maar dat het ook mag leven in ons hart, Heer. Dat het ook mag ons helpen, Heer, hoe we inderdaad hier in het leven staan, Heer, en hoe kijken naar de toekomst, Heer. Help ons, Heer, om hier op aarde beelddragers van u te zijn, Heer. Help ons, Heer, om u te volgen, Heer, en om inderdaad, Heer, goed en kwaad te kunnen onderscheiden, Heer. Wilt Gij ons daarbij helpen, Heer, en ik wil u daar ook voor danken, Heer, dat Gij dit in ons hebt gelegd, Heer. Dank u wel voor alle dingen, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Heer, dat is onze Vader, dank u wel dat u moest samen zijn hier. Dank u wel, Heer, dat u ons heel dicht nabij bent en dat u in ons leeft, Heer. Heer, we bidden, Heer, we weten dat de Satan alles gebruikt, Heer, om ons van u af te trekken, Heer. En dat er sommige dingen gebeuren in ons leven en dat het zo verweven is, goed en kwaad, dat de Satan toch probeert om er zich thuis tussen te weven, Heer. En hij is daar heel, heel listig in, Heer. En Heer, we bidden, Heer, dat u hem geen voet geeft, Heer. Dat u ons wijsheid geeft, Heer. Dat we mogen zien, Heer, het verschil tussen het goede en het kwade, Heer. Dat we mogen zien wat van Satan komt en wat van u komt, Heer. Want u bent licht en u bent vrede en u bent alles wat goed is, Heer. We danken u ervoor, Heer, dat u ons daarvoor uw troost hebt geschonken, Heer. Heer, dat u ons heel dicht nabij wilt zijn, Heer. En Heer, dat u ook onze misstap wilt vergeten, Heer. Want soms denken we goed te doen, Heer, maar volgens onze staat. Heer, dan is het zo belangrijk dat we kijken, Heer, wat uw woord zegt, Heer. En hoe u het gedragen hebt, Heer, op aarde. Dank u wel, Heer, dat u hier bent geweest, Heer, en dat we uw woord hebben gekregen, Heer. En dat we deze mogen proberen na te volgen. En als we struikelen, Heer, dat we toch iedere keer voor de troon mogen komen, Heer, en het hart mogen blijven, Heer. En dat we het ook vergeten worden. Ik dank u, Heer, in Jezus' naam.
Amen. Heer, wilt u zo rijden dat andere mensen door ons heen, Heer, u kunnen zien. Dat ze mogen zien dat wij geheel anders zijn. Dat we de Vader in de hemel hebben. De toekomst. Dank u daarvoor, Heer. Maar Heer, wilt u ons helpen, Heer, om licht en licht te zijn. En de zout en zout, Heer. Dat we daarin ook mogen getrouwd zijn. En ja, Heer, ik wil u bidden om al hetgeen, Heer, die u in u had, Heer, dat ook wij dat mogen hebben. Heer, in één woord, Heer, gezegd liefde. Heer, als ik denk aan die zondaar die aan het kruis ging, die zich tot u bekeerde, dat u zei, Heer, zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een liefde straalt daarvan af. O Heer Jezus, dank u wel, dat u die straf voor ons hebt gedragen. Als volmaakte man, als volmaakte offer, dat we zo vrij tot God mogen gaan. Heer, dank u voor dit. Vijf Heer, dat we mogen weten behandeld te zijn. En Heer, het is niet door eigen verdiensten, maar louter door wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Amen.
Amen.
Vader, dank u wel, Heer. Dat aan uw voeten, Heer, de hoogste plaats is voor mij, Heer. Dat u onze kracht en wijsheid geeft. Vanuit uw woord, Heer. Vader, u strijdt voor ons, Heer. U bidt en u pleit, Heer. Vader, dank u wel. Dat we mogen lezen in uw woord, Vader, dat we erfgenamen zijn en we zonen zijn van u, Heer. O Vader, welke fantastische gevoel is het geven. Om van u te houden, Heer, maar u ook nog meer dan ons, Vader. Vader, dank u wel dat u ons wijsheid geeft in deze verdorven wereld. Vader, behoed ons. van het kwaad. Vader, help ons, Heer, op te zien aan u. En wees je de kracht, Heer, en evenleer. Om van u te vertellen, telkens de kans hebben. Dat u onze redder, onze heilig bent. Onze toekomst. Onze houvast, Heer. Vader, we moeten lieden die hier zitten. We moeten onze gezinnen, onze kinderen, onze kleinkinderen, Heer. Dat ze mogen zien aan ons, Heer. Dat u leeft door ons heen, Heer. Dat we het kwade schuwen, Heer. En dat we willen denken bij uw leven, Vader. En ons dat schenken, Vader. Alle dagen van ons leven. Totdat u komt. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht mij voortleidt tred voor tred, die trouw mij voortgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw, laat steeds uw wil de mijne zijn. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Heer, dat is mijn verlangen. Dat is mijn grote wens. Om meer en meer op u te mogen lijken. En het niet uit hoogmoed, maar juist uit dienstbaarheid, uit nederigheid. Zodat u werkelijk in staat bent om in mijn leven en door mij heen uw machtige plan te volvoeren. En mij en ons te gebruiken tot eer van uw naam, tot opbouw van uw koninkrijk, tot een zegen. Vader, we zien in deze wereld waar we leven, dat het onderscheid tussen goed en kwaad zo vertroebeld is. Dat het onderscheid tussen goed en kwaad verdwenen is. We zijn het kwaad gaan zien voor goed en het goed voor kwaad. We zijn licht voor duisternis gaan aanzien en duisternis voor licht. Zoet voor bitter, bitter voor zoet. Heer, geef dat we een juist beeld mogen hebben van de feiten. Een juist beeld van hoe u het hebt bedacht, hoe u het hebt bedoeld. Zodat we daarna mogen leven, daarna mogen handelen. En zo, ja, steeds meer aan het beeld mogen voldoen van wie u bent. Zoals u het in gedachten hebt. En u gaat door met uw machtige plan. En er is niets wat u tegenhoudt. Want vanaf Genesis 1 tot aan Openbaring 22 houdt u vast aan uw plan. En er is niets wat aan uw aandacht ontglipt. Er is niets wat bij u is mislopen, wat u niet in de gaten had. U wist het van tevoren. En toch, ja, toch zien we zoveel mislopen in deze wereld. Maar wat is het dan, Heer, om te weten dat u doorgaat met uw plan. U hebt uw tijd bepaald. U hebt uw moment bepaald. En vanaf dat moment, ja, kan de hele wereld hoog en laag springen. Kan de hele wereld roepen wat ze willen. Maar u hebt het laatste woord. Jezus, u hebt gezegd, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste, het begin en het einde. Dank u wel, Heer Jezus, dat we daarop mogen vertrouwen. En geef dat we met dat voor ogen in het verder van deze week en in alles van ons leven op u zullen zien, op u zullen vertrouwen, op u zullen houden. We bidden het in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goed. Dat is nou typisch mijn vrouw. Hè? Dat is nou typisch mijn vrouw. Altijd, ze doet het altijd op een stil moment.
Dat staat erop.
Als in de kerk. Als je soms in de kerk.